Het is maandag 30 juni 2025. Er wordt zoveel rotzooi gecreëerd door mensen in de wereld. Maar ze komen er allemaal weer weg. Waarom?
Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Welkom vanuit de studio hier in Nederland waar het op dit moment 135 graden is buiten. Het is niet te geloven. Wat een record. 135 graden Celsius. We hebben het nog nooit meegemaakt. En daarom begrijp ik ook heel goed deze headline van 1 vandaag. Vroeg in zomer al extreme hitte in Europa. Kan zonvakantie door klimaatverandering straks nog wel het nieuwe normaal? Het is echt niet te geloven dat het, ze blijven het maar proberen. Die angstporno, angstmakerij. En ja, ik weet, er zijn heel veel naïeve Nederlanders, maar ik weet gewoon zeker dat de ruime meerderheid die is niet meer bang te maken voor dit soort nonsens. Het is jullie niet gelukt. Jullie proberen het al 50 jaar. Begonnen met global cooling, dat het te koud zou gaan worden. En dat er weer een ijstijdperk aan zou komen. En toen was dat niet eng genoeg, want daar was ook geen bewijs voor. En nu is het opeens allemaal heel heet, heel heet. Het is zo heet in Zuid-Europa, staat hier. Het is Rome, Milaan, 40 graden. Sevilla tikt de thermometer al op 42 graden. Terwijl iedereen die in deze steden geweest is, wel eens in de zomer, ook begin zomer, het is heel normaal dat het die temperatuur is. En het is altijd lager dan wat ze hier schrijven. Want nogmaals, ik zei het vorige week ook al. Ze nemen dan zo'n foto van zo'n paal. Die staat in zo'n windloze straat. Met een tijd klok er ook op. En soms ook hoe hard je mag rijden erop. En dan staat er een thermometer. Die staat vol in de zon. En die is altijd 6 graden warmer dan dat het daadwerkelijk is. Want check maar je telefoon. Of je kijkt naar Milaan. En Portugal en Milaan en Rome en ook Sevilla. Het was echt een stukje koeler dan 42 graden. Maar dit is natuurlijk voor het verhaal beter. Wat een leugenaars allemaal. Maar goed, vandaag dus in Nederland 135 graden. Ik hoop dat jullie het allemaal overleven. Ik begin even met iets heel randoms, om het maar zo te zeggen. En dat is waar we het vorige week ook al over hadden. Vaak over gehad hebben, ik hoef jullie niet uit te leggen. Hoe raar het toch is dat mensen die verantwoordelijk zijn voor zulk wanbeleid nooit worden afgerekend. En dat ze vaak doorgeschoven worden naar allemaal posten waar ze weer een rotzooi trappen en er niks van maken. En de ene dombo naar de andere verdwijnt naar posten in het buitenland. Kijk naar Rutte, die dat helemaal niet verdient natuurlijk. En zo kwam ik heel toevalligerwijs op een dame die waar wij allemaal niet over na hebben gedacht. Misschien een jaar of zo. Want we wilden haar niet gewoon. We wilden haar gewoon weg hebben uit ons leven. Dat begrijp ik ook heel echt wel. En het is ook zo dat als je op dit moment aan het eten bent, dan zou ik zeggen, eet het eerst even op, zet de video stop en kijk zo weer verder. Want het is allemaal heel vervelend om dit mens weer eens te zien en daarmee geconfronteerd te worden. Maar weten we nog dat voor de geweldige partij D66... die waren zo trots, want ze hadden een topdiplomaat van de VN, hadden ze weten over te halen om de leider te worden van D66. En die lieten ze helemaal overvliegen vanuit New York. Ja, het was Rex Kaag. Die mocht daar de D66 leiden. En dat heeft ze gedaan. En daardoor kwam ze op, weet je nog, stond ze op die tafel, want ze was zo gestegen in de peilingen. En zij ging Nederland, zij zou de nieuwe premier van Nederland worden. Nou, ik weet zeker dat dat ook het plan allemaal was van alles en iedereen. Maar iedereen had zo'n hekel aan haar. Iedereen, ze heeft zo'n koude, kille persoonlijkheid dat iedereen prikte daar doorheen. Dus dat lukte daadwerkelijk niet. Dan hebben ze een verlies moeten toegeven. Maar in de tussentijd hebben ze haar wel al die functies gegeven. Ze is vicepremier geweest, ze is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ze is minister van Financiën geweest. Ik weet niet hoeveel functies die zij vervuld heeft, maar ze was ook nog een keer hoofd van de kinderboerderij in Schubbekutteveen. En zij hebben alle alle functies die beschikbaar waren in Nederland ongeveer aan haar gegeven, behalve het premierschap. En daar was zij natuurlijk voor gekomen. Dus toen is ze dus afgetaaid. En ze heeft er natuurlijk een zootje van gemaakt. Tijdens Kiona was het ongelooflijk. En ik zal even een paar dingen waar zij dan, voor stond toen dat tijd. Kaag. Moet je nagaan, dat zegt dan een bewindsvrouw in Nederland. Kaag, we moeten beseffen dat we samen een stukje armer zullen worden. Welke politicus zegt dat nou? Wat is dat nou voor een nonsens? Daar heb jij je baan verkeerd gedaan. Kaag, Nederland moet soevereiniteit opofferen aan Europa. In hoeverre ben je dan een politicus voor Nederland? Dit is echt ongelooflijk. Het is niet te geloven wat deze vrouw heeft aangericht. Kaag wil mensen met vaccinatiebewijs meer vrijheid geven. En dan zat ze daar, vond ze maar al te leuk allemaal, weet je wel. Zat ze daar bij Klaus Schwab, World Economic Forum. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar je kijkt, ze hangt aan de lippen van Klaus. Die daar, ach, is te kijken alsof ze haar idool ziet. En dan gaat ze uiteindelijk op 28 december 2023 gaat ze weg. Nou, dan krijg je natuurlijk de overheidskranten zoals het AD. En die koppen met Kaag laat overheidsfinanciën blakend gezond achter. Het gaat goed met de Nederlandse overheidsfinanciën. De staatsschuld was in 15 jaar niet zo laag. Aan het eind van het jaar zullen we als geld over kunnen blijven de schatkist, in plaats van een eerder voorspeld tekort van bijna 20 miljard euro. Minister Sigrid Kaag trekt met een gerust hart de deur van financiën achter zich dicht. Nou, je wist toen al, ben je nou gek geworden, de persoon die een jaar daarvoor zei dat we moeten beseffen dat we samen een stukje armer gaan worden, die heeft het goed achtergelaten. Het is pure propaganda, hè? Van die zogenaamde journalisten. En dit was 28 december 2023. En twee maanden later, CPB waarschuwt. Financiën in Nederland hollen achteruit, ingrijpen nodig. Dus compleet gefaald in alles wat ze doet. En dan denk je van, oké, nee, die komt nooit meer aan de slag. Ergens op een functie of een positie. Maar je weet, in de omgekeerde waarheidwereld, falen voor een politicus betekent slagen voor het plan. Want dit is wat ze willen. Dus zij heeft haar werk goed gedaan. En dan krijgt ze dus gewoon een promotie. En dan krijgt ze dus een internationale functie weer. En kunnen we nog herinneren wat die functie was? Zij werd met bezem en al, vloog zij naar het Midden-Oosten. Echt. En hoe kom ik hier nou op? Nou, omdat ik dacht eigenlijk heel raar. Ik dacht, wat is er eigenlijk met haar gebeurd? Want wat zij, de functie die zij kreeg, en dat is echt een promotie. Zij zou VN-gezant worden voor het Midden-Oosten. Zij zou VN-gezant worden voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Dat is een hoge functie binnen de VN. Daar is zij verantwoordelijk voor. En als je nou kijkt wat ze daar dan weer bereikt heeft. En toen kwam ik dus op YouTube een filmpje tegen met iets van 900 views of zo. En ik denk, god, ze bestaat nog. En ja, sorry dat ik het even moet laten zien. Ik weet, jullie willen het ook niet zien. Maar het geeft gewoon even aan hoe omgekeerd de wereld is. Dus dan zat ze daar in Parijs, volgens mij was ze in Frankrijk. Zat ze voor een aantal, ze zat ergens, weet je. Die mensen geven altijd lezingen en worden uitgenodigd en worden dan neergezet als een fantastisch iemand. Dus ik ga het niet ondertitelen ook, maar luister, maar gewoon even het beeld, het plaatje.
We've been at this now for 12 months plus. And could, if we could say the situation has not deteriorated in Gaza. No, this is not the case. I wish we could say the situation is stable. No, this is not the case. I wish we could say sufficient aid reaches people. No, this is not the case.
Met andere woorden, ze heeft niks bereikt. Ze faalt weer. Zij zou ervoor zijn om voor het vredesproces tussen Israël en Palestijnen, maar voornamelijk dat er humanitaire hulp zou komen voor de Palestijnen. Dat was de functie. Deze doos gaat geen week mee. Palestijnen laten CNN hun hulpdozen zien. We hebben allemaal de berichten gelezen dat er containers voor Gaza staan met voedsel wat weg aan het rotten was, omdat ze niet binnengelaten werden daar in Gaza. Terwijl Kaag daar natuurlijk verantwoordelijk voor is. Om te zorgen dat dat gebeurt. Minstens 25 doden nadat Israëlisch leger vuur opent bij hulpvrachtwagens in Gaza, melden ziekenhuizen. Minstens 50 Palestijnen gedood door Israëlisch leger tijdens het wachten op hulpvrachtwagens naar Gaza, zeggen reddingswerkers. Israël doodt bijna 600 Palestijnen in hulpcentra. Daar is Kaag verantwoordelijk voor. Om dat te overzien. Daar heeft hij die functie voor gekregen. Dus nadat ze gefaald is op financiën, gefaald is als leider van D66, gefaald is, gefaald, faalt ze nu hier weer. En het erge aan deze wereld is deze mensen worden nooit op afgerekend. Dat is een omgekeerde waarheidswereld. Dus ze krijgt straks waarschijnlijk weer een fantastische functie. Mark my words, want ze heeft nu net aangekondigd dat zij stopt als VN-gezant voor het Midden-Oosten. Het vredesproces is op sterven na dood. Nou, ook weer gefaald of geslaagd. Het is zo raar. Mensen worden niet afgerekend op de kwade dingen die ze aanrichten. Dan hebben we het natuurlijk ook over de hele Kiona-periode. Dan hebben we het over Fauci. Dan hebben we het over Bill Gates. Dan hebben we het over natuurlijk mijn goede vriend Tedros van de World Health Organization. En in lijn daarvan is van dat niemand wordt afgerekend, is natuurlijk ook, we krijgen nooit uitleg van wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Kijk, dan moet je zelf onderzoeken en dan zie je het heel duidelijk. Maar sommige dingen zijn zo raar dat je nooit een vervolg krijgt. Er gebeurt een incident. Als vorige week heb ik aangebracht dat vliegtuig wat boven Washington vloog en waar een legerhelikopter is ingevlogen. En het is neergestort, dat vliegtuig, en iedereen is overleden. Maar wat is daar nou gebeurd? We hebben nooit gehoord hoe dat kan gebeuren. Het kan niet zomaar dat een legerhelikopter in zo'n vliegtuig zit. Oh, in zo'n vliegtuig vliegt. Dat kan gewoon niet. Maar je hoort er niks over. En hetzelfde is natuurlijk over dat we zijn nu meer dan een jaar verder, dat we niet weten precies wie nou die gast is die Trump probeerde neer te schieten. Of, weet je, die zijn oor raakte, die een week later bij Joe Rogan alweer genezen was. Oké. Maar ik weet nog zo dat Joe zei van, wow, you're a fast healer. Yeah, I've got good genes, zegt Trump dan. Terwijl een oor, heb ik dan doorgekregen van allemaal doktoren die zitten te kijken. Een oor is iets wat heel lastig geneest. Dat is niet zoals een ander schramwondje of wat dan ook. Ik weet niet, als er een kogel langs vliegt. Maar goed, het zal wel zo gebeurd zijn zoals het gebeurd is. Maar waar je dan weer vraagtekens bij hebt, waarom weten we zo weinig over die gozer? En wat is daar gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ja, foutje van de beveiliging van Trump. Van de Secret Service. Een foutje. Dit kunnen geen foutjes zijn. Die gast lag op het dak ernaast hem. Hoe is hij daar gekomen? Wat is het? Wat is zijn echte achtergrond? Zit er nog iets diepers? Nee. Maar sindsdien zijn er alweer 60 dingen gebeurd. Waar we ook niet een echte uitleg van krijgen. Om nog maar te zwijgen over Kiona natuurlijk. Hè? The World Health Organization says scientists still don't know how the COVID-19 outbreak began, even after 4 years of investigations. China refused to provide hundreds of early viral samples from infected individuals, leaving major questions unanswered. The World Health Organization says all possibilities remain open, including animal transmission and a potential lab leak. Dus alles is open. Je krijgt niet eens een officieel antwoord. Ze geven het ook gewoon niet. Want hoe meer tijd je wint, gooi je het op de langere termijn en mensen zijn het dan allemaal wel weer vergeten. Nou is dit natuurlijk voor mij heel makkelijk en voor heel veel van jullie inmiddels ook te zien. Van waarom vinden ze nooit wat het nou daadwerkelijk was? Omdat er niks was. Kijk, het coronavirus bestond natuurlijk al. Daar gaan we weer sinds de jaren 50. Maar uiteindelijk zijn het codes. En de griep verdween en dit kwam ervoor in de plaats met een andere code. En dat heette COVID-19. Zelfde symptomen. Maar waar dat vandaan komt, die virologie is ook, dat is ook nooit zo bedoeld om te kijken waar het vandaan komt. Het is gewoon wat, hoe gaan we om met de symptomen en dat soort dingen. Het gaat vanzelf weer over. Maar ja, als je zoekt naar iets wat niet bestaat en wat nooit bestaan heeft, is het een prachtig excuus om te zeggen, ja, we weten het nog niet, maar we blijven onderzoeken. Dus al die mensen die zeggen van, zie je wel, het komt toch uit China. Gelul. Ten eerste is dat gelul. Ten tweede is het, en is het een afleiding, is het onderdeel van de psychologische operatie. Maar derde, niemand heeft het ook toegegeven dat het zo is. Dus ja, met al deze narigheid is het zo raar dat we verward raken en echt denken van wat is er nou aan de hand? Wat is er nou aan de hand allemaal? En er was de afgelopen dagen waren er ook weer twee artiesten waren in het nieuws. Op Glastonbury was er een festival natuurlijk, is ieder jaar. Niet tijdens Kiona, want er was een niet bestaand killervirus. En er was een man die heet Bob Villain. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat vind ik ook zo lekker dat ik al die griezels, die onmogelijke mensen tegenwoordig ook niet meer ken. Weet je, dat vind ik zo heerlijk. Vroeger, toen ik DJ was, of weet ik wat, moest ik het allemaal weten wat het was. Maar toen maar nu als ik dit nu zie, prach. Maar die staat daar dus op zo'n podium en die zingt opeens Dood aan de IDF. Dus dat is de Israeli Defense Force. En iedereen staat daar mee te zingen en mee te dansen. Nou, wat dat twee dingen natuurlijk zou kunnen. Kijk, natuurlijk een gedeelte weet niet eens wat de IDF is, dus die staat maar mee te springen. Maar een groot gedeelte ook, want je ziet allemaal Palestijnse vlaggen daar. Nou, natuurlijk is dit niet wat in de mainstream media uitgezonden mocht worden of uitgestraald wordt. Dus de BBC die dat live uitzond, krijgt gezeik. De organisatoren krijgen gezeik. Er werd een onderzoek namens de politie of die gast opgepakt moest worden, die Bob Willem, wat uiteindelijk niet gebeurd is. Dood aan de IDF. Maar wat mij dit wederom bevestigt, is dat wat je in de media leest en dat soort dingen, het is ze proberen uit te spreken, uit te stralen dat waar 20% het over eens is, dat de rest van de 80% het er ook mee eens is. Dat is de taak. En zo hebben ze decennia lang, al is het niet langer, 100 jaar lang de publieke opinie kunnen bespelen. Maar zeker als het gaat om dit Israël-verhaal, is dat gewoon een feit. En ook in Nederland, de publieke opinie is totaal gedraaid. En het is niet meer zo makkelijk als vroeger om mensen op te dragen van hoe ze moeten denken. En dat is dan wel in zoverre goed als dat maar breder, dat mensen zelf hun meningen gaan vormen en kritisch gaan kijken of je er nou mee eens bent, ja of nee. Maar dat is goed. En dan is er ook nog een Nederlandse artiest, ongeveer hetzelfde, maar dan zie je het hele vuile spel wat gespeeld weer wordt. Dat heet die gozer, heet dus Lil Douwe of zo? Nee. Douwe Bob. Douwe Bob weigert optreden bij een Joods voetbalevenement. Balen als een stekker voor de kids. Hij zegt, ik wil nu verbinden. Daarom besloot ik hier in eerste instantie te spelen, juist nu. Maar dit kon ik niet mezelf verkopen. Op het terrein werden we geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten. En wat hij heeft gezegd, ik doe niet mee, want ik ben tegen het zionisme, maar ik ben pro-Joodse mensen natuurlijk. En ik ben voor Joodse mensen. Ik hou van Joodse mensen. Nou, hier is dus dat verschil tussen inderdaad zionisme en Israël en Joodse mensen. Wat je moet maken. En dat is één ding wat echt ook gebeurd is de afgelopen tijd. En dat is belangrijk dat heel veel mensen dat nu eens een keer gaan zien. Maar nog steeds proberen ze uit te stralen dat het hetzelfde is wat het gewoon niet is. Het zionisme is eigenlijk een politiek iets. En dat heeft niks met de Joodse mensen te maken. En het is de creatie van de staat Israël. Waar Joodse mensen dan een veilige haven wordt aangeboden. Maar dat is niet per se wat het oorsprong is. Daar hebben we het heel lang over gehad in de uitzending. Een maand geleden met David Icke. Maar het erge hieraan is weer die spin. En hoe politici ook gewoon hier aan meewerken. Als je Yuzel, gevloezel van de VVD. Die trekt dit natuurlijk weer helemaal uit zijn verband. En moet je nagaan, is dan de leider van de VVD. En die haalt het allemaal door elkaar dat het antisemitisch is en dat soort dingen. Terwijl die duidelijk stelde vanaf het begin. Ik ben tegen het project Israël. Maar ik ben pro-Joods en dat soort dingen. En net zoals dat is, daar komen we weer. Maar dat is, wordt te saai. Maar zoveel Joodse mensen zijn ook tegen het project Israël. Die willen gewoon in vrede leven, net zoals wij allemaal. En die vinden het afgrijzelijk wat er gebeurt. En onder Joden is hier ook heel veel conflict over. Of conflict over, in ieder geval discussie over. En maar dat een politicus dan zo'n Douwe Bob, onder de bus probeert te gooien. Het is toch verwerpelijk voor woorden en nep ook. Maar gelukkig zien heel veel mensen het. En dit vond ik ook een heel grappig bericht. Of grappig bericht. Is dat met de media heb je ook zo dat. Ja, het komt allemaal uit de grote stad. Dus waarom is het dan altijd dat mensen in het oosten van Nederland wonen altijd gezien worden als een soort van radicale, domme mensen? Dit was een mooie. Soevereinen radicaliseren in Oost-Nederland. En dat is geen toeval. Het is altijd, het oosten is zo gevaarlijk omdat het niet denkt zoals mensen in Amsterdam. Was zelfs die idioten met rood haar op de redactie van het AD. Er moet altijd Oost-Nederland moeten. Ja, ik weet zeker dat die gasten er allemaal om lachen. Maar er zijn twee arrestatiegolven. Waarin ene Rob H. gearresteerd. Nee. Maar dus het is nog steeds om te kotsen. Hè? Het is nog steeds het virus. Alleen die impact wordt minder en minder. En mensen gaan meer zelf nadenken. En dat is goed. En ik wil het even hebben over het grote probleem waar wij mee kampen op dit moment. En daar ga ik de komende tijd meer aandacht aan besteden. Kijk, het zijn natuurlijk hele heftige dingen als opeens Iran aangevallen wordt door Amerika. Dat is echt, en dat houdt ook niet op, dat gaat maar door, weet je wel. Dat is nu even een pauze. En dat gaat niet weg. Maar wat echt speelt en waar dit natuurlijk heel erg een afleiding van is, hoe belangrijk het ook is, en ook het hele Israël-verhaal. Het is afleiding van iets waar we het veel meer over moeten hebben. Want dit gaat zo'n impact hebben op mensen hun leven. En op het leven zelf en op de mensheid. En ik heb één keer een kledinglijn, Tech is Virus, kan je me nog herinneren? Dat was de slechtst verkopende kledinglijn in mijn hele historie. Daarna heb ik ook wel andere lijnen gedaan die weer wel goed gingen. Maar het is iets dat mensen dat tech-verhaal nog te ingewikkeld vinden en te moeilijk. Terwijl als je echt kijkt naar wat hier aan de hand is en met AI, waar ik moet zeggen dat ik ook toch lichtelijk verrast ben hoe snel zo'n Grok en ChatGPT al werkt. En als je ziet hoeveel controle daarvan uitgaat. En dat heeft ook allemaal lagen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar één van de dingen is natuurlijk al die mensen die bezig zijn. De Musken van deze wereld. Met driverless cars. Met taxis zonder chauffeurs. Met allemaal logistieke diensten, vrachtwagens en fabrieken die zichzelf kunnen vullen. Het probleem is, ze zijn veel verder dan dat het lijkt. En het eerste wat we natuurlijk over ons heen zullen krijgen is gewoon taxis. Waar geen taxichauffeurs meer nodig voor zijn. En dat klinkt nu nog ver van ons bedshow, maar je zal zien, het zal er heel snel komen. En ik vind dat taxi-voorbeeld vind ik zo'n goeie. Want moet je nagaan. Als je een Uber hebt, wat natuurlijk eigenlijk gewoon slavernij is. bedoel, we zijn allemaal een soort van slaven. Maar Uber is wel heel erg slaven. En als je ziet hoe groot gedeelte van de taxirit het geld door Uber wordt in beslag genomen, is het niet te geloven. En daarom de oude taxichauffeurs die denken, nou, ik rijm nog wel even uit en dan hou ik ermee op, want er is geen droge brood meer in te verdienen in deze business. Nou ja, dan zijn die al weg. Dus dan kan je die driverless cars kan je inzetten. Maar die hele grote groep van voornamelijk allochtonen of mensen uit een ander land die Ubers rijden om wat geld te verdienen. En dat zijn er heel erg veel. En als je kijkt wereldwijd zijn dat er heel erg veel. Wat als die straks allemaal niet meer nodig zijn? Wat gaan die dan doen? Er komt zo'n grote roof op banen. Dat ik begin ook nu wel heel erg te zien dat dat heel dichtbij komt. Dat zoveel mensen hun baan zullen verliezen. Omdat dat AI zo goed is en zo handig en zo goedkoop. En alles wordt zo duur. Personeel wordt duur voor bedrijven. Dus die denken, ja, alles wat maar geautomatiseerd kan worden, prima. En de technieken liggen er al. En daar heb ik het nog niet eens over, natuurlijk, die digital currency. Dus het digitale geld. Ik heb hier een fragment en dat is wel grappig. Dat is de broer van papa Bruls, weet je wel, de burgemeester van Nijmegen, die overigens vindt dat inwoners om woningen te delen, die roept inwoners op om woningen te delen als antwoord op woningtekort. Moet je nagaan. Daar zijn we al beland in Nederland. En politici alleen maar bezig met meer bommen kopen en naar het buitenland kijken. En we kunnen niet alleen naar onszelf kijken. Niemand focust meer op een eigen land. En dat geldt ergens ook natuurlijk voor Trump en als er oorlogen nog steeds. Want immigratie, al die dingen die zo belangrijk zijn, waarom die mensen daar zijn neergezet en waarom hij daar is neergezet. Het is maanden is dat al uit het nieuws. En, maar dit is niet de, hij lijkt erop. Dit is Augustin Carstens. Augustin Carstens is, en dit is heel interessant, hij is de general manager of the Bank for International Settlements. Dat zit in Bern, in Basel, in Zwitserland. En de Bank of International Settlements, daar ben ik ook pas laatst achter gekomen, is de bank voor alle centrale banken. En dat heb ik al vaker uitgelegd, dat centrale banken, die zijn niet eigendom van de overheid. Nee, de centrale banken, de eigenaren zijn banken. En er zijn natuurlijk, daar op de achtergrond zijn er nog meer eigenaren van banken of een kleine grote groep die daadwerkelijk de macht hebben. Maar dan heb je de Bank voor International Settlements in Basel, Zwitserland. En die bank is de centrale bank voor de centrale bank. En die bank leeft als het ware in een eigen wereld. En die is juridisch beschermd. Die is, je kan niks vragen, je kan geen cijfers echt opvragen. Ze brengen wel wat naar buiten. Maar je kan niet een audit doen of je kan niet kijken van waar komt dat geld vandaan, daar komt dat geld vandaan. En al het geld wat ergens vanuit, we vragen wel eens af, waar gaat al dat geld naartoe? Heel veel geld wat daarna weer verspreid kan worden, want dat kan je niet, dat mag je niet opvragen. Ze leven in hun eigen wereld, juridische wereld. Ze zijn de bank voor de centrale banken. Echt de top boven de centrale banken allemaal. Ongelooflijk, maar ze hebben zoveel vrijheid. Ze hebben alles en we kunnen het niet controleren. Mensen vragen, waar gaat dat geld allemaal naartoe? Als de president die geeft heel veel geld aan de intelligence services, maar niemand weet hoeveel. En er wordt ook nooit gekeken naar waar het uitgegeven wordt. Maar wat gebeurt er met het geld? Als er ergens een oorlog gevoerd wordt, dan gaat het via die bank, kan ik me zo indenken. Want dat is de route, je ziet hem gewoon. Maar dit is de lookalike van papa Bruls. En moet je nagaan, als dat allemaal doorgaat met die AI en als die cashless society er komt. Moet je kijken, hij is dus, hij zegt het gewoon. Dit is Augustin Carstens.
All our analysis on CBDC in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash. And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is.
Dus met andere woorden, cash verdwijnt, want zij hebben de technologie al van, zeg maar, dat ze kunnen, als het maar digitaal is, een honderdje, waar dat vandaan komt, waar dat naartoe gaat, tot 100 miljard, tot een triljoen. En dat mag dan lekker door de central bank. Die mag dat controleren. Dus er zit hier iets. Dit is wederom de opsluiting van ons. En je weet, cash is king. En als dat er allemaal niet meer is. En als het hier vandaan allemaal komt van dit soort mensen. Ja, het is. Die gevangenis, die digitale gevangenis. Hij komt steeds dichterbij. En dit is bijvoorbeeld Peter Thiel, daar hebben we het ook wel vaak over gehad, Planetier. En die bouwt al die AI-systemen ook voor de overheid, om al onze burgerinformatie die er is, om die in één grote cloud te stoppen voor de overheid dan. En dat bedrijf bouwt dat en die heeft alle informatie over ons. En die wordt in een interview wordt die eigenlijk hierop aangevallen van hoe eng dat eigenlijk is. En dan valt het woord antichrist.
You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
Yeah, well,
yes?
I don't know. I would.
This is a long hesitation.
There's so many questions implicit.
Should the human race survive?
Yes.
Okay.
But I also would like us to radically solve these problems.
Right.
And so, you know, it's always, I don't know, you know, yeah, transhumanism is this, you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. There's a critique of, let's say, the trans people in a sexual context, or I don't know, transvestite is someone who changes their clothes and cross dresses. And a transsexual is someone where you change your, I don't know, penis into a vagina. And we can then debate how well those surgeries work. But we want more transformation than that. The critique is not that it's weird and unnatural. It's, man, it's so pathetically little. And okay, we want more than cross-dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. And then Orthodox Christianity, by the way, the critique Orthodox Christianity has of this is these things don't go far enough. Like that transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul and you need to transform your whole self.
Maar heeft hij het is, maar die plannen zijn er. Dit transhumanism werd altijd heel geheimzinnig over gedaan. Dat kan niet, dat bestaat niet. Maar hij heeft het er gewoon over. En hij heeft. En je ziet gewoon, dit is het plan van de Giezels. En dan dit is dan onze goede vriend Donald Trump. Dat er komt een wetsvoorstel, een federaal wetsvoorstel in Amerika, dat zou AI-wetten van staten de komende 10 jaar verbieden. Een federaal voorstel dat staten en lokale overheden de komende 10 jaar verbiedt om een eigen regelgeving op het gebied van de AI te hanteren, komt dichter bij de ondertekening ervan. Dus wordt dan getekend en kan 10 jaar lang kan de AI zich gewoon ontwikkelen en De federale staat Amerika en de staten van Amerika heeft helemaal niks te zeggen over hoe dat doet. Dus met andere woorden, zoals Jens Baba al zei, wie heeft nou de laatste verkiezingen gewonnen? Wat zei ik op de dag na de verkiezingen? Silicon Valley. That's it. De technocraten, de tech guys. En we moeten ze exposen. En dat zullen we hier altijd blijven doen.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl